Luisteren we allereerst naar de heilige wet des Heren om vervolgens te zingen uit de 92e psalm, het eerste vers. Laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer, wat er verder volgt in het eerste vers van de 92e psalm. Vervolgens lezen we uit het Nieuwe Testament het Paasevangelie naar de beschrijving van Marcus. We beginnen in hoofdstuk 15 bij vers 42 en lezen door tot en met vers 8 van hoofdstuk 16... De schriftlezing Marcus 15 vanaf vers 42 tot en met vers 8 van hoofdstuk 16.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heer uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch en dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heilig. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende den Heere de Sabbatdag en ijlde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. als het nu avond was geworden, dewijl het de voorbereiding was, welke is de voorsabbat, kwam Jozef, die van Arimathea was, een eerlijke raadsheer, die ook zelf het koninkrijk Gods was verwachtende. En zich verstoutende ging hij in tot Pilatus en begeerde het lichaam van Jezus. En Pilatus verwonderde zich dat hij alreeds gestorven was en de hoofdman overonder tot zich geroepen hebbende vraagde hem of hij ook lang gestorven was. En als hij het van de hoofdman overonder verstaan had, schonk hij Jozef het lichaam. En hij kocht fijn lijnwaad en hem afgenomen hebbende wond hem in dat fijne lijnwaad en legde hem in een graf, het welk uit een steenrots gehouwen was. En hij wentelde een steen tegen de deur des grafs. En Maria Magdalena en Maria, de moeder van Jozef, aanschouwden waar hij gelegd werd. En als de Sabbat voorbij gegaan was, hadden Maria Magdalena en Maria de moeder van Jacobus en Salome specerijen gekocht, opdat zij kwamen en hem zalfden. En zeer vroeg op de eerste dag der week kwamen zij tot het graf als de zon opging en zeiden tot elkander, wie zal ons de steen van de deur des grafs afwentelen? En opziende zagen zij dat de steen afgewenteld was, want hij was zeer groot. En in het graf ingegaan zijnde zagen zij een jongeling zittende ter rechterzijde, bekleed met een wit lang kleed, en werden verbaasd. Maar hij zeide tot haar, zijt niet verbaasd, gij zoekt Jezus de Nazarener, die gekruisd was. Hij is opgestaan. Hij is hier niet, zie de plaats waar zij hem gelegd hadden. Doch gaat heen, zegt zijn discipelen en Petrus, dat hij u voorgaat naar Galilea. Al daar zult gij hem zien, gelijk hij u lieten gezegd heeft. En zij aastiglijk uitgegaan zijnde, vloden van het graf, en beving en ontzetting had haar bevangen. En zij zeiden niemand iets, want zij waren bevreesd.
De tekst voor de prediking vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte. En wel het slot van het tweede vers. Deze vier woorden uit het slot van vers 2. Als de zon opging. Ter voorbereiding op de prediking willen we gaan zingen uit de 27e psalm. En daarvan het eerste en het vijfde vers. God is mijn licht, mijn heil, wien zou ik vrezen? Hij is de Heere die hulp verschaft in nood. En ook het vijfde vers. Mijn hart zegt mij, o Heer, van uwent wegen. Zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. Het eerste en het vijfde vers van de 27e psalm. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere die zegene u en uw gaven. Na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 43ste psalm. En daarvan de versen 3 en 5. Zend Heer uw licht en waarheid neder. En ook het vijfde vers. Hij doet welhaast uw heilzon dagen. 3 en 5 van de 43ste psalm. Straks een antwoord op de prediking. Geliefde gemeente. Het is de morgen der verrijzenis. Pasen. In het paradijs was dat de dag, de eerste scheppingsdag, dat God sprak, er zij licht. En er was licht. In de graftuin, net buiten Jeruzalem, gebeurde hetzelfde. Het was de eerste dag der week. Opnieuw sprak God, er zij licht. En Jezus Christus, het licht der wereld, brak de kluisters van de dood. En hij heeft de macht van de hel verslagen. En hij heeft de macht van de dood vernietigd. Hij trad het levenslicht tegemoet. Hij is het licht dat nooit meer uitdooft. En dat is toch de boodschap die vandaag overal klinken mag. Overal mag toch die paasjubel klinken. Nu jaagt de dood geen angst meer aan. Juist omdat de Heere, hij is opgestaan uit de doden. Dat brengt ons bij onze tekst. En als thema zetten we boven de prediking Pasen als de zon opging. Twee gedachten. In de eerste plaats de angst die mag verdwijnen. En in de tweede plaats de hoop zal verschijnen. Pasen, als de zon opging. De angst mag verdwijnen, de hoop zal verschijnen. En als het nu avond was geworden, daarmee begon de schriftlezing. De zon, die was opnieuw ondergegaan. Het is de evangelist Marcus die ons daar fijntjes op wijst. Het is niet slechts een detail, het is de trieste werkelijkheid, de realiteit. Goede Vrijdag was voorbij gegaan. En diepe verslagenheid en moedeloosheid had het hart gevuld van de vrouwen en van de discipelen van Jezus. Ze hadden alles vanaf een afstand bekeken. Als ze al iets hadden gehoord van de 7 kruiswoorden, dan was die stem al lang overschreeuwd door de joelende stemmen van de mensenmassa eromheen. Hun hoop was vervlogen. Hun moed was hen ontnomen. Angst bezet hen. En zo geleden ze die stille zaterdag in. En wij met hen. Eveneens verward, verslagen en beangst. Want Parijs, Istanbul en Brussel, het ligt er nog maar net achter ons. En het terrorisme houdt ons in zijn greep. En de echo's van gillende mensenstemmen, die klinken toch nog na. En de puinhopen van de rondvliegende spijkers, ze zijn nog lang niet opgeruimd. En de scherven van de ingeslagen ruiten nog lang niet opgeveegd. De nachtmerrie is nog in volle gang. En de vraag naar het waarom is gesteld, maar het antwoord op die vraag is nog lang niet gegeven. De angst regeert. Onzekerheid heerst. Een zwarte wolk die hangt over de wereld. Ja, een dikke wolk van lijden, van verdriet, van rouw en van de dood. Misschien ook wel persoonlijk. Dat het zo is dat de avond is gevallen. Dat het donker is geworden. Een nacht vol moeite en van zorg. En het drukt u ook neer. Een grauwe deken die er is gevallen over het leven. Bovenal als je denkt aan je staan tegenover de Heere. Dat je moet erkennen, het zijn uw zonden die scheiding maken. En je hebt jezelf met je levenswandel onmogelijk gemaakt bij God. Je ongerechtigheden die liggen ertussen. En je krijgt er niet één van opgeruimd, niet één. En hoe moet dat verder? Oh, die vragen die kunnen de ziel kwellen. En zeker na Goede Vrijdag en Stille Zaterdag is die angst en die onzekerheid beslist niet minder geworden. Het graf is immers gesloten. De Heer Jezus, die is begraven. En elke hoop was met Jezus in het graf gelegd. Maar weet u, de inkt van Marcus' pen is nog niet opgedroogd. Het verhaal is nog niet af, gelukkig niet. Het eindigt niet met een avond in het donker. Marcus die schrijft nog verder. Nee, geen letter te veel, want Marcus is wel de kortste van de vier evangelisten. Terwijl de evangeliën van Lucas en van Matthäus, dat die bijna 40 bladzijden in onze Bijbel beslaan, stopt het bij Marcus al bij een dikke 20 bladzijden. Marcus die gaat er veel sneller doorheen. Hij zwijgt bijvoorbeeld over de geboorte van de Heere Jezus. En hij schrijft ook veel compacter. Dat betekent dan echter ook dat hij zijn woorden heel zorgvuldig heeft gekozen. Elk woord heeft zo zijn betekenis. En alles wat er staat, dat heeft ook zijn reden. Ook die vele tijdsbepalingen die door Marcus zijn gebruikt. En dat valt op, juist rondom de opstanding van de Heere Jezus. Want in de eerste 9 versen van Marcus, van het opstandingsevangelie, zelfs 4 keer. Moeten we kijken, allereerst vers 1. En als de Sabbat voorbij gegaan was. En dan kwam vers 2, de tweede keer. En zeer vroeg op de eerste dag der week. En er wordt erbij gezegd, de derde keer ook in vers 2, als de zon opging. En dan vervolgens in vers 9. En als Jezus opgestaan was, des morgens vroeg op de eerste dag der week. Daarmee onderscheidt Marcus zich duidelijk van de andere 3 evangelisten. Zij zijn, mag ik het zo zeggen, veel minder van de klok. Matthäus 28, die zegt daar alleen maar van. En laat na de Sabbat, als het begon te lichten, tegen de eerste dag der week. Lucas, in hoofdstuk 24... En op de eerste dag der week zeer vroeg in de morgen stond. En Johannes in hoofdstuk 20, ook het eerste vers. En op de eerste dag der week als het nog duister was, vroeg. Het is Marcus die dus als enige van de 4 oog heeft voor dat detail. Het spreken Gods in de natuur als de zon opging. De zonsopgang. Ja, een prachtig natuurverschijnsel. Want hoe mooi is het niet als de morgen begint met zonneschijn. De zon die kleur geeft aan de dag. En je krijgt er nieuwe energie van. Je wil dingen weer gaan aanpakken. Dat is zo'n moment waarop je de mooiste foto's kan maken. De zon die bloedrood opkomt. De natuur op zijn mooist. Je zou het wel willen vastleggen. Tegelijk is dat het laatste waar die vrouwen deze morgen aan hebben gedacht. Want als het hart vervuld is met verdriet en met pijn, ja, dan zie je de rijkdom van Gods schepping niet. Het mooiste natuurschoon laat je koud, als de angst je in de greep houdt. Zeker ook als daar geestelijke nood achter ligt. Misschien weet u dat uit uw eigen leven. Juist op die momenten als je zo van doen hebt met je eigen ziel, dan merk je niet op dat God ook kan spreken in de natuur. Dan ben je zo met jezelf bezig en met je eigen vragen en met je eigen worstelingen, dat je geen oog hebt voor alles om je heen. En ook in de schepping ziet u dan Gods hand niet. Toch is die er wel. Zeker ook deze dag. En daar wijst Marcus ons op. Als de zon opging. En dat is nou niet zomaar een natuurverschijnsel. Nee, hiermee wil Marcus ons als het ware in die paassferen brengen. Hiermee tekent Marcus ons dat paasevangelie. Wat na Goede Vrijdag en na Stille Zaterdag breekt er een nieuwe dag aan. Toch nog. En deze dag begint met zonneschijn. Wonderlijk. Want de avond die hiervoor gevallen was, Marcus 15 vers 42, was een donkere avond. Een zware zwarte deken was gevallen over de wereld. Een ijzige stilte hing er over Jeruzalem. Een grauwe sluier werd er gelegd over de aarde. Het werd nacht. Nacht in het hart van Petrus. Nacht voor de discipelen. Nacht voor de vrouwen. Nacht omdat ze Jezus hadden weggenomen. Weggerukt, weggestopt achter een zware rotsteen. Ja, want als Jezus wordt weggenomen uit het leven van een volgeling van Jezus, dan blijft slechts de avond over. Een avond waarop het donker is. Een avond waarin de angst overheerst. Een avond waarin alles je aanklaagt. De avond die voorafgaat aan de eeuwige nacht. En dat hebben die vrouwen goed begrepen. Want zonder de Heere Jezus valt het licht weg uit hun leven. En dan zit je in de duisternis. En zit je in het donker. En de jongens en meisjes, dat weten jullie ook, dat kan best angstig zijn. In het donker is het eng. In het donker kan het spannend zijn. Als je 's avonds alleen thuis bent, dan vind je het soms geen eens zo fijn. En dan hoor je alles en iedere beweging zie je. En als er dan iemand aan de deur belt, dan ben je soms bang om die deur open te doen. Want je weet niet wie er voor die deur zou kunnen staan. Nou, nu was de avond gevallen. Voor de discipelen, voor de vrouwen, ja, voor heel de wereld. Het was de laatste tijdsaanduiding die Marcus had gebruikt. Vers 42, Marcus 15. En dat tekende ook heel de atmosfeer. Het riep de angst op, radeloosheid en ontzetting, moedeloosheid. Het licht was gedoofd in het leven van de discipelen van Jezus. Maar nu gaat Marcus verder. En fijnzinnig en scherpzinnig schildert hij het uit met woorden. Als de zon opging. Het breekt de grauwheid. En de zon geeft kleur aan de dag. De kleur van Pasen. Al weet de wereld er nog niet van. Al weten de vrouwen en de discipelen er nog niets van. De zon komt op over de wereld, al weet geen mens er nog iets van. Maar dit is nou het grote keerpunt bij Marcus. Het is net na de Sabbat, zo had hij geschreven. En nu, ten derde dagen, keert God alles om. Definitief. Een heerlijk morgenlicht breekt aan. Paaslicht. Aan het donker van de nacht is een einde gekomen. Het licht breekt door. Op die donkere, duistere nacht volgt toch een morgen. De nieuwe dag waarop alles in ander licht komt te staan. Voor Pasen vonden heel veel gebeurtenissen in het leven van de Heere Jezus in het duister plaats. Dat begon al bij de geboorte van Jezus. Hij werd geboren in een nacht. Het was in een nacht dat vader Jozef een droom kreeg en dat hij in allerijl met moeder Maria en met de Heere Jezus vertrok uit het land van Israël en heen trok richting Egypte. Het was in het donker van de nacht dat de Heere Jezus erop uitging toen zijn discipelen in nood verkeerden op het water. Het was in de nacht dat Nicodemus tot de Heere Jezus kwam. En het was in het nachtelijke duister dat de Heere Jezus met zijn discipelen vanuit Jeruzalem richting Gethsemane was getrokken. En daar heeft hij in de nacht geworsteld met de wil van zijn vader. Het was nacht toen hij er gevangen werd genomen door Judas en door die krijgsmannen. En hij zei toen tegen die hoofdmannen van de tempel en van de ouderlingen: dit is uw uren en de macht der duisternis. En in die nachtelijke uren verbleef hij in het huis van Caiaphas. En daar gingen de werken van de duisternis voort. Bespotting, bespuwing, hoon, de geeselslagen. En hoewel de Heere Jezus op klaarlichte dag werd gekruisigd, werd het midden op de dag aardedonker in die 3 uur durende duisternis. En toen Jezus, het lichaam van de Heere Jezus, van het kruis was afgenomen, was het al weer avond. En als het nu avond geworden was. Altijd weer volgde er ook voor Jezus een nacht. Het werd duister. De zon ging onder. Maar nu komt er een nacht waarop er geen nacht. Maar nu komt er een dag waarop er geen nacht meer volgt. Ook niet voor Jezus. Want voor de laatste keer in zijn evangelie gebruikt Marcus een tijdsaanduiding. Als de zon opging. Definitief. Toen Jezus opstond, gloorde het licht van een nieuwe dag. En dat is nu ook alleszeggend. Want de opstanding van Christus Jezus is het grootste keerpunt in de geschiedenis van de wereld. Van de nacht naar de dag. Van de ondergaande zon naar de opkomende zon. Van de duisternis naar het licht. Het wordt waar wat Johannes later heeft opgetekend. Want de duisternis gaat voorbij en het waarachtige licht schijnt nu. Keerpunt voor Jezus zelf. Nu wacht de Heere Jezus het daglicht. Levenslicht. Er is een einde gekomen aan zijn vernedering. De duisternis heeft niet het laatste woord. Het licht overwint het donker. En dit zonlicht verlicht ook het kruis. Want in dit zonlicht klinkt Gods amen door op het volbrachte verlossingswerk van de Heere Jezus Christus. De strijd tegen de vorst der duisternis is geslecht. De overwinning is behaald en de macht van de vorst der duisternis is verbroken. De werken van de duisternis die zijn geknakt. Want het was de strijd tussen het licht en de duisternis. De strijd die de wereld sinds Genesis 3 in zijn greep hield. En altijd weer probeerde de duisternis om dat licht te verdringen en uit te bannen. Dat bracht de Heere Jezus zelfs aan het kruis en in het graf. En op Goede Vrijdag en op Stille Zaterdag leek de duisternis ook te winnen. Maar op paasmorgen gloorde er licht, opstandingslicht. En de nacht van de zonde, van de schuld en van het oordeel, die is weggenomen. Jezus Christus heeft met zijn offer de overwinning behaald op de vorst der duisternis. Hij staat op uit de doden. En uit die donkere kerken van de graftombe van Jozef van Arimathea treedt Jezus Christus het levenslicht tegemoet. Juist op dat moment dat in het rijk der natuur de zon boven de kimmen verschijnt. Ja, ook de natuur bevestigt daarmee het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. Niemand kon hem tegenhouden. Zijn licht straalt over de wereld. En dat licht verdrijft de duisternis. Dat licht verrijst uit de duisternis. Het licht is sterker dan de duisternis. En Marcus schildert het uit als de zon opging. En dat is nou een hoopvol paasteken. Dat breekt de angst en de onzekerheid. Deze dag wordt de dag de roem der dagen. Ja, zelfs groter dan de scheppingsdag. Want er komt nou daadwerkelijk iets nieuws onder de zon. De morgen van de wereld is aangebroken. De zon die mag opgaan. Het lijkt zo'n klein detail. Slechts een bijzin. Maar het zet nou de toon en het tekent nou ook de sfeer. Vanaf deze dag ziet de wereld er heel anders uit. Want die opgaande zon van de paasmorgen werpt hemels licht over de barsten en de breuken die er liggen in de samenleving. Zelfs geen terrorist kan dit licht doven. En zelfs geen ongelovige Thomas kan dit licht tegenhouden. De zon geeft licht, kleur en warmte. En zo geeft Christus opstanding uit de doden. Licht op de aarde, kleur aan de wereld en warmte in een zondaarsbestaan. En dat blijkt wel als we letten op onze tweede gedachte. De hoop zal verschijnen. Het is Pasen als de zon opgaat. Ja, als er nog geen mens wakker is. En we zouden zo geneigd zijn om daar maar aan voorbij te lezen. Want te snel zijn we geneigd om de details over te slaan en erop te letten wat de discipelen of wat de vrouwen allemaal hebben meegemaakt met Pasen. En dan wordt het vizier verlegd naar de ervaringen en naar de bevindingen van deze vrouwen. Of van de discipelen. Maar het was al Pasen voordat zij het wisten. Het was al licht, terwijl zij nog in het donker liepen. Met de duisternis in hun hart liepen ze het licht tegemoet, onwetend. Het werd Pasen zonder hen. God maakt het Pasen. Daar heeft hij geen mens voor nodig. En dat blijkt er wel door heel het Paasevangelie heen. De vrouwen, ze vluchten straks, bevangen door angst en schrik. De discipelen, ze geloven het niet. Twijfel vervult hun hart. En later proberen de Joodse leidslieden het paaslicht te doven door het verhaal de wereld in te brengen dat de discipelen het lichaam van de Heere Jezus hebben gestolen. En nog weer later, als Paulus in Korinthe werkt, moet hij, mag ik het zo zeggen, alles uit de kast halen om de Korintiërs ervan te overtuigen van de waarachtigheid dat Jezus Christus uit de dood is opgestaan. Het wordt dus niet pas Pasen als een mens dat gelooft. God maakt het Pasen. Dat hangt dus niet af van onze stemming, van ons gevoel of van ons geloof. Als dat zo was, werd het toch nooit Pasen. Dan bleef het donker. In de wereld. En in ons hart. Maar nog voordat een van die vrouwen of een van de discipelen maar iets van Pasen hadden verstaan, was het al Pasen. God maakte het Pasen door de zon te laten schijnen. De zonne der gerechtigheid. Pasen is een heilsfeit. Daar komt geen mens bij te pas. Pasen is Gods werk. En zo mag dat Paasevangelie op ons afkomen. Dat gaat van God uit. Hij werpt paaslicht over deze wereld. Of wij er nou op zitten te wachten of niet. Of wij er nou behoefte aan hebben of niet. Maar vandaag mag dat paasevangelie klinken. Jezus Christus is opgestaan uit de doden. En alleen deze boodschap biedt hoop. Jezus Christus heeft de dood verslonden tot overwinning. Hij heeft het eeuwige leven verworven. En hij die als de gekruisigde en als de gestorvene in het graf is gelegd, hij evenwel is nu dezelfde die ook uit dat graf is verrezen en is opgestaan. Dat graf is leeg. Geen twijfel mogelijk. Dat laat die opgaande zon straks ook wel zien aan die vrouwen en aan de discipelen. Maar als God het Pasen maakt, dan maakt hij het ook Pasen voor een volgeling, een discipel van Jezus. Onmiskenbaar. Het zij vroeg, het zij laat. Daarin is God vrij. Bij Maria Magdalena gebeurde het al vroeg in de morgen. Voor Petrus duurde het wat langer. Bij de Emmausgangers was het aan het einde van de eerste paasdag. En Thomas die moest door zijn eigen schuld er zelfs nog een hele volle week op gaan wachten. Zo is er verschil. Ja, ook onder Gods kinderen. Het licht van Pasen breekt niet bij hen allen op hetzelfde moment door. Dat kan bij de een snel gaan. Als je als in een ogenblik wordt overgebracht vanuit de duisternis tot het licht. Denk aan Saulus van Tarsen. Hoe bij hem als het ware het licht opging als in een ogenblik. Toen hij ontdekt werd aan zijn eigen duisternis. En zag dat het licht Christus Jezus is. Of denk aan Levi de tollenaar. Hoe voor hem ineens het paaslicht nog voor Pasen eigenlijk doorbrak. En het licht valt op Christus en op zijn borgerechtigheid. Ja, zo kan het zijn als in een ogenblik dat het nachtelijke duister in het hart breekt. En de donkerheid breekt. En dat een lichtstraal van de Heilige Geest naar binnen valt in het leven. En die lichtstraal die alle duisternis opheft. En dat je mag gaan zien dat Hij aan je hart wordt geopenbaard. Christus Jezus als het licht der wereld. Maar bij een ander kan er een langere periode van donkerheid en van duisternis aan vooraf gaan. Een tijd waarin de duisternis heerst in de ziel. Een tijd waarin het licht van de zon der gerechtigheid ook verborgen blijft. Een tijd waarin je ook zoveel te doen hebt met de macht van de duisternis. En het bedrukt, ja, het drukt je ziel ook zo naar beneden. Waardoor je helemaal geen oog meer hebt voor het licht van het paasevangelie. Het gaat zo langs je heen. Misschien zit er wel zo'n een in de kerk vanmorgen. Alle hoop weggeslagen. En alle verwachting is u ontnomen. En eigenlijk weet u wel, het is uw eigen schuld dat u weg door het duister gaat. Juist omdat je bepaalde zonden aan de hand hebt gehouden. Dat je bepaalde zonden weer hebt toegelaten in je leven. En zo ben je de eerste paasdag ingegaan. Door eigen schuld, duisternis over uw ziel afgeroepen. En de angst regeert in uw hart. Omdat je door je eigen ongerechtigheden jezelf de toorn van God waardig hebt gemaakt. En alle hoop is weggedreven. Weggeslagen. Afgenomen. En zo zit je in de kerk met een ziel vol duisternis en angst in het hart. Hoor dan het evangeliewoord van Pasen uit de mond van Marcus. En als de zon opging. Ja, dat is ook een rijk woord. Want daar zit nu ook achter dat God het niet alleen Pasen maakt. Maar hij maakt ook Pasen voor hen die vastzitten in het web van de vorst der duisternis. En die opgaan in de werken van de duisternis. Die gebonden zitten in de macht van de duisternis. En die een volgeling zijn van de vorst der duisternis. Want in de Bijbel wordt immers vaker gesproken over zo'n zonsopgang of een zonsondergang. Moet u maar eens kijken in ook Richteren 19. Richteren 19, het 14e vers. Als het daar gaat over die gruweldaad bij Gibea. Dan lezen we daar. Alzo togen zij voort en wandelden. En de zon ging hun onder bij Gibea, de welke Benjamins is. In 2 Samuel 2... Vers 24, 2 Samuel 2, vers 24, lezen we over die strijd van Abner en van Joab. En dan staat er, maar Joab en Abisai jaagden Abner achterna en de zon ging onder. als zij gekomen waren tot de heuvel van Amma. Die ondergaande zon die wees er dus op dat de nacht aan het invallen was. De nacht vol duisternis. De nacht die tekent een leven zonder God. Een nacht die de voorbode is van de eeuwige duisternis. Die allen wacht die de duisternis hebben verkozen boven het licht. Maar we lezen ook in de schrift over de zon die opging. In het boek Genesis. Denk maar aan Genesis 19. Lot op zijn vlucht uit Sodom. Dan staat er in Genesis 19 vers 23. De zon ging op boven de aarde als Lot te Zoar inkwam. Die opgaande zon. De dag die breekt dus voor Lot aan als hij in Zoar komt en daar bescherming en redding vindt. We kunnen ook denken aan Jacob bij Peniel. Genesis 32, vers 31, waar het staat: en de zon rees hem op als hij door Peniel gegaan was. Ja, daarvoor had het nog van Jacob gestaan toen hij bij Bethel was. Genesis 28, het 11e vers. En hij geraakte op een plaats waar hij vernachtte, want de zon was ondergegaan. Maar bij Peniel, daar gaat de zon voor Jacob op. Er komt daar een nieuwe glans over zijn leven. Het is de lichtglans van Gods vergevende liefde in Christus Jezus, waarin hij mocht delen na die worsteling die hij daar had gekend bij Peniel met God. Die opgaande zon die wijst dus op de redding die er komt. Het toont de verlossing waarin mag worden gedeeld. En zo is het nou ook voor Maria en voor die andere vrouwen. Er mag een verlossend licht voor hen opgaan. Ja, ook voor hen. En die zon verlicht de wereld. En die zon is nooit meer ondergegaan. Vrouwen, die komen bij het graf op het moment als de zon opging. Nee, dat is niet zomaar een tijdsaanduiding. De nieuwe dag die mag beginnen met zonneschijn. Dat geeft glans aan de dag. Jezus Christus verschijnt als het licht der wereld. En hij verschijnt als het licht in een duistere wereld. En inderdaad, een heerlijk morgenlicht breekt aan. Want Christus Jezus, die is opgestaan. En die opgaande zon, die getuigt ervan. En als de zon gaat schijnen, is de nacht voorbij. Het licht verdrijft het duister. Ja, ook het donker van eigen zonde, van eigen ongerechtigheden, van eigen verkeerdheden. Ja, dat alles moet wijken voor dat licht. Als Jezus Christus mag opgaan in het duister van uw zondaarsbestaan. Lot heeft dat ondervonden bij Zoar. Jacob heeft het ondervonden bij Peniel. Maria heeft het ondervonden in de hof van Jozef van Arimathea. Hebt u het ook mogen ondervinden? Heb jij het voor jezelf mogen ondervinden? Het is immers Pasen vandaag. God die geeft dat het licht uit de duisternis opkomt en hij laat dat licht schijnen. De zon die het donkere graf verlichtte. De dood is overwonnen. De dood heeft niet langer het laatste woord. De duisternis van die eeuwenlange nacht is geweken. Er is hoop. Ja, ook naar Brussel, naar alle ellende die er is in de wereld. Ja, juist als het paaslicht erover mag vallen. Maar bovenal, het geeft ook hoop voor ons persoonlijk leven. Wat God wil dat paaslicht ook doen doorbreken in ons leven. Want sinds de val in Adam is er een diepe duisternis gevallen over de wereld. En over ons eigen hart. Ja, zijn wij zelf duisternis geworden. zijn we blind geworden voor wie we zelf zijn en voor wie God is. Maar God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is nu ook degene die in onze harten wil schijnen om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus. Ja, God die laat door zijn woord en door zijn geest licht vallen over de ziel en in de ziel. Paaslicht. Licht waardoor u uw eigen duisternis gaat verstaan en inleven. En je moet erkennen enkel duisternis te zijn. Want het licht van de Heilige Geest verraadt onze duisternis. En het licht van de Heilige Geest legt onze duisternis ook zo duidelijk bloot. O, hoe pijnlijk als dat licht gaat vallen over ons leven. En hoe ontdekkend als we gaan zien dat we in de duisternis leven. Ontdekkend als je erachter komt dat je in je levenshuis zit in het donker en in het nachtelijk duister. Hebt u het bij uzelf gezien dat het licht van de Heilige Geest is gaan schijnen en dat je het onderscheid bent gaan zien tussen licht en duister. Dat je hebt verstaan dat de duisternis intrek heeft genomen in je levenshuis. Maar juist in zo'n hart, donker en duister, door de zonde en door de ongerechtigheden, daar wil dat licht nou gaan schijnen. En het is de drie-enige God die met zijn machtswoord en door de werking van zijn geest dat licht tevoorschijn roept. En de zon der gerechtigheid als de blinkende morgenster mag gaan opgaan. Ja, dat je hem krijgt te zien als het licht der wereld. En dat hij het is die de duisternis in uw leven overwon. Oh, misschien is het dan nog van verre dat je ogen toch mogen vallen op hem die de zon der gerechtigheid is. De heilzon die aan het dagen is. Als dat licht over een mensenleven over, als dat licht over een mensenleven opgaat, dan mag je de Christus ook gaan aanschouwen. En wordt het Pasen in de ziel. En Pasen in de ziel wil ook zeggen dat het kruis verlicht wordt en dat het kruis in ander licht komt te staan. En dat je daar gaat zien dat Christus aan dat kruis moest gaan vanwege uw ongerechtigheden, vanwege jouw duisternissen en vanwege uw zonde. Maar dat Christus daar ook aan wilde gaan, plaatsbekledend, om zo de toorn van God weg te dragen. En dat hij als de opgestaande dat eeuwige leven heeft verworven. Dan mag het licht worden in je hart. En verschijnt er hoop ook van binnen. Uitzicht mag er zijn en het wordt verstaan. God is mijn licht en mijn heil. Wie zou ik vrezen? En te midden van een wereld waar de uitzichtloosheid leeft als de dood toeslaat. Bij je eigen hart waar je nog zoveel machteloosheid opmerkt als het gaat om de strijd tegen de zonde. Mag dan worden geblikt op hem die dood en graf heeft overwonnen, maar bij wie er ook kracht te vinden is om de zonde ook te doden. Je wie in het geloof mag leren zien op de Heere Jezus Christus, die hoeft ook niet meer te vrezen voor de dood en voor de machten van de hel. Want hij mag ontdekken dat het in Christus Jezus overwonnen vijanden zijn. En dat deze Christus ook zo het licht laat opgaan over het duister van uw zondaarsbestaan. Ook de machten van de dood en van de duisternis meer en meer verdwijnen uit het leven. En dan mag er hoop leven in het hart. Levende hoop. Christus Jezus zelf. Zit er misschien vanmorgen hier een ziel in het donker? stopt u met uw schuld? Ziet u nergens misschien meer licht in? Heb je alles tegen? Kom dan eens met die vrouwen richting het graf. Nee, keer u daar nou niet van af. Want wie zich daarvan afwendt, van de zon der gerechtigheid, dan blijft het duister in het leven. Maar kom toch met die vrouwen en ontdek en zie dat God het Pasen heeft gemaakt. Zelfs toen niemand het nog wist. Het was al Pasen voordat die vrouwen het zagen. Oh ja, dan kunnen er nog wolken zijn. En er kunnen er ook nog nevels zijn die het zonlicht ook nog zo dikwijls tegenhouden. En dat er nog zo vaak een wolk voor de zon kan schuiven. Dan te mogen weten dat eenmaal wacht het licht in die lichtstad. En dat het licht je mag voortleiden. En dat je in dat licht ook mag voortwandelen. En als het nog donker is, duister van binnen in het hart, en dan mag de lofzang van Pasen mag plaats maken voor een roep. Heere Jezus, trooster aller smarten, zon der wereld, schijn in onze harten en deel onszelf de voorsmaak mee van de zalige Sabbatsvree. Amen. laten we de Heere danken en bidden. Heere, daarin ligt toch al de zo'n evangelie, uw heilzon. Hoe is het mogelijk dat die zon nog kon opgaan? Wij die het ons waardig hebben gemaakt dat de zon nooit meer zou opgaan. En dat er een eeuwig duister was en bleef. Maar dat u na de avond van Goede Vrijdag en de stilte van de zaterdag, het morgenlicht, het zonlicht van paasmorgen gaf. U komt daartoe toch toe. De dank, de lof en de eer. Dat ook in de natuur er al de sprake was. Dat Christus Jezus de dood heeft overwonnen. Ja, dat voor hem ook de zon is opgegaan. Hij die de zonne der gerechtigheid is. En dat hij het is die wil opgaan over het duister van zondaarsleven. O Heere, doe die heilzondagen. Kon het zijn in ons aller hart en leven. Dat die mag opgaan over ons verduisterd bestaan. En dat het licht mag worden, ja bovenal licht in de ziel. Vrede in het hart. Wilt u zo met ons gaan? Ook het verdere van deze zondag. Ook vanmiddag weer samen brengen in uw huis. En geef toch door uw genade dat er mag zijn die wandel in het goddelijke licht. Achter hem die grote lichtdrager, Christus Jezus aan. In wiens naam uit u mogen vragen, uit genade. Amen. We willen nog zingen uit de 89ste psalm, het 7e vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen hier in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Vers 7 van de 89ste psalm. ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.